Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst op de derde zondag van Advent. Ook de luisteraars bij de kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. Deze dienst gaat voor dominee El Schaber Nijkerk. Vanavond houdt om 6:30 dominee J. van Dijk uit Zeist voor te gaan. Volgende week zondag op 's morgens dominee van de Sluis voor te gaan. En 's avonds dominee J. Westland uit Putten. Collecte, de eerste rondgang is de diaconale collecte voor het quotum. Tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters en de collecte bij de uitgang is voor de verwarming van de voorpost. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen. Senioren kerstmiddag op deovalente 18 december begint de kerstmiddag om 2:30 en duurt het ongeveer 6:30. Hoort u bij de senioren, dan bent u hartelijk welkom en nodigt u gerust iemand voor deze middag uit. Oproep voor zingen op zondagavond 23 december... Deovalente volgende week zondagavond 23 december willen we graag met zoveel mogelijk leden van de drie Veense kerken kerstliederen buiten zingen op verschillende plaatsen in ons dorp. Van 8 tot 9 uur. Het verzamelpunt is de voorpost. En om te weten of het doorgang kan vinden, graag uiterlijk woensdag 19 december aanmelden bij Corrie van de Vis. Meer informatie is te lezen op de zondagsbrief. We gaan nu zingen op Psalm 140 vers 12. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Er zit een vlonder in de preekstoel die ik er liever uit heb. Ik vlieg er overheen. Eruit. gemeente, met excuses voor het ongemak hoor. Ik vind het ook niet prettig, maar het is niet anders. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de Oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. We zingen gemeente op Psalm 118, daar van de versen 1 en 13, vers 1 en 13 van Psalm 118. Gemeente, in antwoord op de wet van de Heere zingen wij de lofzang van Maria. Daar van het derde vers, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de schaam barmhartigheid verwachten. De lofzang van Maria, vers 3. Verootmoedigen nu voor de Heere onze God. En stellen we ons onder de tucht en de beloften van de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen van het derde en vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel gemaakt en de aarde en de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft al deze geboden als volgt samengevat. U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Bidden we gemeente om een zegen over de bediening van het woord, laat ons samen bidden. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk dus samen barmhartigheid verwachten. Heere, wat een wonder dat we dat mogen zingen. En daarin mogen zingen dat we barmhartigheid mogen verwachten. We hadden toch heel anders verdiend. dat u niet met barmhartigheid zou komen opdagen, maar dat u zou komen als een vuur dat alles verbrandt, als een stormwind dat alles omverblaast. Zo hadden we het verdiend. Maar niet als een die kwam als een kind, een eerloze, geboren in een voederbak voor beesten. Vernederen kan het ook al niet. Maar toch, zo bent u gekomen, Heere, en daar is al uw barmhartigheid, uw liefde voor ons en de wereld aangeduid. Heere, we mogen u daarvoor danken. Op deze derde Adventsdag. Op deze zondag waarin u ons roept naar uw huis. Om uw naam te loven en te prijzen. Om u te danken voor uw goedheid en trouw waarmee u ons omringt van dag tot dag. En we hebben het al gezegd en beleden. We hebben dat alles niet verdiend. We hebben er ook niet aan gemaakt. Wij vergeten, we verlaten, we laten na. Kortom, we komen alles te kort om voor u te kunnen bestaan. En als u de ongerechtigheden gadeslaat, Heer, nu slaat er ook niet eentje over. Wie zou er dan ooit kunnen bestaan? Maar bij u is vergeving altijd geweest in hem. Die gekomen is van al zo hoge tot ons neder, van al zo verre tot ons over. De Heer Jezus, die ons de weg gebaand heeft. Een nieuwe weg, een levende weg, geplaveid met zijn dierbaar bloed. Heer, geef ons woorden van troost, van bemoediging, van waarschuwing, van vermaning. Al naar gelang wij die nodig hebben. Wilt u ons uw Heilige Geest niet onthouden wanneer we de schriften openen. Samen overdenken, leidt ons daarbij in al uw waarheid. Wilt u genadig wegnemen, Heer, wat ons in de weg zou kunnen staan. Er is zoveel wat ons aanhangt en aankleeft van dingen die we maar moeilijk los kunnen laten. Waar we zorg over hebben. Of waar we misschien wel heel blij over kunnen zijn. Maar wilt u ons stilmaken, zodat het woord zijn werk kan doen. Ons hart mag vinden op de adem van uw geest. Zodat we voor het eerst en opnieuw mogen ingewonnen worden voor de liefde waarmee u ons lief hebt. En dat het waar mag zijn voor een ieder van ons dat we niet voor eigen rekening leven, maar voor rekening mogen komen van de Heere Jezus. Die zondaren verzoend met zijn dierbaar bloed en zondaren verlost uit alle heerschappij van de duivel. Heer, dat is trouwens beide in leven en in sterven. Meer hebben we niet nodig, maar met minder kunnen we ook echt niet toe. Geef daartoe uw woord als een kiemkrachtig zaad dat vruchten voortbrengt van geloof, van bekering. Laat het ook in ons leven duidelijk worden, Heer, dat wij u dienen en lief hebben en volgen. Dat we leesbare brieven van u zullen zijn, zodat de wereld kan merken dat we drinken uit andere bronnen dan de wereld doet. Dat we mogen drinken uit de levensbron. En onze knieën zullen buigen voor de koning der koningen en niet voor het beest uit de afgrond die zijn duizenden en tienduizenden meesleept in verzoeking, in vertwijfeling, in allerlei gekte en verdwazing. Doe uw koninkrijk komen, weer de werken van de duivel. We bidden u voor hen die niet konden komen, we denken aan de zieken die niet konden komen. Misschien onder omstandigheden ook, Heere, wees ze goed en nabij. Dat geldt ook voor degenen die met ons verbonden zijn via de kerkradio of anderszins de preek zullen luisteren. Wil ze een God van nabij zijn, van vertroosting, doe ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan en ook niet alleen door hoeven. We bidden u ook voor de nood van de wereld die groot is, waar de dood rondwaart op tal van plaatsen. Waar de terreur van geen wijken lijkt te weten, recht dat verkregen we worden bij de gratie van alleen maar heel veel bloed en tranen die dagelijks weer vloeien. Heren, we bidden u om vrede onder de volkeren, om de vrede voor Jeruzalem en bovenal om die vrede die alle verstand te boven gaat. En die gij alleen, o vredevorst, kunt schenken, de wereld om ons heen, maar ook hier in de hervormde kerk van Nijkerkerveen. Heren, wilt u zo dicht bij ons zijn, overal uw woorden worden verkondigd tot aan de uiteinden van de wereld. Laat het alles zijn tot eer van uw grote naam. We bidden u dat alles, Heren, niet omdat we dat verdiend hebben. Doe ons niet naar onze zonde, onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ik lees u uit de schrift en wel uit het boek. van Samuel, het eerste boek van Samuel. Hoofdstuk 4. Samuel 4. En we beginnen bij vers 12 te lezen. We lezen het woord van God dus in 1 Samuel 4, te beginnen bij vers 12. Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie en deze kwam diezelfde dag nog in Silo. En zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. Toen hij aankwam, zie Eli zat op een stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en zei: wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli was een man van 98 jaar, zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon. En die man zei tegen Eli: ik kom uit de gevechtslinie. Vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei: wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei: Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht en ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen Hofni en Pinaas gestorven en is de ark van God als buit meegenomen. En het gebeurde toen hij van de ark van God melding maakte dat Eli achterover van de stoel viel aan de kant van de poort. Zijn nek brak en stierf, want de man was oud en zwaar. Hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinaas, was zwanger en zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de ark van God als buit was meegenomen en dat haar schoonvader en haar vader, haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van de sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar ze antwoordde niet en nam het niet ter harte. En ze noemde het jongetje Ichabod. En zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was. En vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Want de ark van God is als buit meegenomen. Tot zover. Tekst vanmorgen vindt u in vers 21, het eerste gedeelte. Vers 21. En zij noemde het jongetje Ichabod. En zei: de eer is weggevoerd uit Israël. Boven de preek hebben we gezet: verborgen advent. Verborgen advent. Voordat we het samen gaan overdenken, gemeente, gaan we zingen. En wel uit Psalm 79. Psalm 79, daarvan de volgende versen. Vers 3, hoe lang zult gij in gramschap zijn ontstoken? Vers 4, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En vers 7, zo zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Vers 3, 4 en 7 van Psalm 79. Gemeente, wij verplaatsen ons vanmorgen naar het stadje Silo. Silo, het geestelijk centrum. Daar staat het heiligdom, het godshuis in de tijd van de Richteren. Daar speelt het zich af. De Richteren, tijd waar dus het heiligdom stond in Silo en waar Eli, de hoge priester, met zijn beide zonen Hofni en Pinhas de dienst uitmaken. En u weet dat ook Hanna, de moeder van de jonge Samuel, haar zoontje ooit aan de zorgen van deze Eli heeft toevertrouwd. En hem daar zo aan de dienst des Heren heeft afgestaan. Silo dus. Maar nu hoort u daar plotseling grote onroering in Silo. Want wat is er aan de hand? Die komt daar de stad binnenrennen met gescheurde kleren en aarde op zijn hoofd. Dat trekt natuurlijk direct de aandacht, kunt u wel begrijpen, als we hem dichterbij zien komen. Dan zien we ook wel wat er aan de hand is. Een boodschapper uit het leger. Het leger van Israël. Zegt u maar gerust, een vluchteling. Zo staat het ook in de Bijbel trouwens. Een vluchteling die komt van het slagveld van Israël en de Filistijnen. Hij brengt de stad in rep en roer. Want hij moet het verschrikkelijke nieuws meedelen dat Israël de nederlaag heeft geleden in de strijd met de Filistijnen. 30.000 mannen op één, dat zijn maar aantallen. Hè? Dat is een groot bloedbad, dat snap u wel. Met de hand vermoorden ze elkaar in die tijd. 30.000 mannen en jongens hebben de dood gevonden op het slagveld. U begrijpt dat overal in de stad klinkt ach en weegeroep. Velen hebben een vader, of een man, een vader, een zoon, een broer in het leger van Israël dienen. Hoe zal het hun allemaal vergaan zijn? De stokoude priester Eli, gemeente, zit aan de kant van de weg op een stoel. Deze oude priester heeft een hart vol met zorg. En niet om de strijd tussen Israël en de Filistijnen, die is losgebrand. Meer zorg heeft hij over de ark van God, die Israël heeft meegenomen in de strijd. Hoort het luidige kerm, het luidige weeklaag in de stad en vraagt, wat is er toch aan de hand? Wat is er aan de hand? Vraagt hij gespannen. Het antwoord is voor deze oude priestergemeente verpletterend. Israël is verslagen, zijn beide zonen Hofni en Pinhas zijn gesneuveld en tot overmaat van ramp is de ark weggevoerd, als buit meegenomen. Op het horen van die verschrikkelijke dingen slaat Eli stijl achterover van zijn stoel, breekt zijn nek en sterft op straat. Ook de hoge priester Eli heeft de ramp van het volk van Israël niet overleefd. De ramp van het volk Israël, dat was de ramp van de ark namelijk. De ark die in handen van de vijanden was gevallen. Eli is ook slachtoffer van deze ramp, want gemeente, daar gaat het in dit stuk van de geschiedenis om. Dat wordt ook telkens weer herhaald, drie keer. Vers 17, vers 21 en vers 22, drie keer hè. Vers 17, 21 en 22 staat, de ark van God is als buit weggenomen. De ark van God is als buit weggenomen. U weet hoe dat in zijn werk is gegaan toen de strijd tussen Israël en de Filistijnen ontbrandde. Moest Israël ook al afleggen. 4000 mannen werden in die eerste slag bij Afek, je kunt dat lezen in hoofdstuk 4. De slag bij Afek werden 4000 mannen gedood, toen al. Dat bevreemde het volk, in hoge mate. Waar is toch onze God, vragen ze zich af. Waar is toch onze God die de Heere van de legermachten is? Die strijdt toch zeker voor zijn volk Israël, maar de Heere liet ze in de steek. Hij was toch kennelijk niet bij hen aanwezig. Maar als hij er niet is, dan halen we het toch bij, hebben ze gezegd. En dan valt de naam van de ark gemeente. Dan valt die naam. En zo halen ze dan de ark van de Heere uit Silo weg. De ark van het verbond van de Heere. De Heere van de legermachten. U hebt al gehoord hoe dat is afgelopen. Opnieuw hebben de Israëlieten de strijd verloren. En nu geen 4000 doden, maar 30.000 doden. Op één dag. De Israëlieten hebben zich blijkbaar vergist in de arkgemeente. Met de ark meenden zij over God te kunnen beschikken. Als een soort mascotte te kunnen gebruiken. Een soort gelukspop die zonder meer heil en zegen verzekert. Maar gemeente, niemand kan de Heere dwingen om tussen beiden te komen. En hem voor je eigen karretje te spannen. Israël pleegt niet anders dan zijn reinste afgoderij met de ark. De Heere der legermachtige gemeente laat nog eenmaal zich niet inlijven in het leger van Israël. Hij voert zelf het bevel. Kortom, God laat niet met zich zollen. Ze hebben lopen roepen, de tempel des Heren zijn wij, het volk des Heren zijn wij. En hij is onder ons. Hebben ze gejuicht, zo zijn de strijd ingegaan. Maar dat hebben de Israëlieten maar gedacht. De ark is er wel, maar de God van de ark is er niet. De ark is wel een troon van de Heren. Die ark, maar die ark is tegelijk een soort kist. Zeker met goud, met bladgoud omgeven. Schitterend om te zien, die ark. Maar in die ark, daar ligt ook de wet. De wet des Heren. En de wet eiste tucht en recht. Maar bij het heiligdom in Silo, vlak bij de ark, vieren onrecht en ontucht hoogtij. Hofni en Pinaas zijn toonbeelden van het geestelijk en zedelijk verval van Israël. En uitgerekend deze beide priesters komen in het legerkamp met de ark aanzetten. Zoals u weet is de priester de hoeder van de heiligheid van de Heere. En God duldt het niet dat zijn heiligheid de grabbel wordt gegooid. En een God die de wet houdt, weet die hij wet geeft, die weet die wet ook te handhaven. Daarom wordt het volk van Israël gestraft volgens de wet. Omdat ze de wet van het verbond hebben overtreden. U zult mijn verbond niet straffeloos overtreden, zegt de Heer. Dat hebben ze geweten. Zo wordt de ark van de Heere weggevoerd. En dat hele gebeuren, gemeente, dat raakt Eli meer dan de dood van zijn twee zonen. Dat is wat. Dat is wat. Raakte meer dan de dood van zijn twee zonen. Eli is een oude man, dat weet ik wel. En met veel gebreken, ieder die kan dat aanwijzen. Hij heeft zijn zonen nooit eens aangepakt. Eli was een man van de zachte lijn. Nooit zijn jongens in zijn bijgeroepen. Nou is het uit met jullie, hè. Nou is een keer oppassen, want jullie gooien Gods heiligheid de grabbel. Hij heeft ze nooit eens op het matje geroepen. De Eli-opvoeding, altijd lief en gezoet zijn en nooit te straffen. Dat kan natuurlijk niet. Je moet je kinderen ook wel eens wat aanzeggen, wat niet kan. Dat heeft hij nooit gedaan. Maar, zullen we weten vanmorgen maar niet te hard vallen over het verzuim dat hij in de opvoeding van zijn zonen heeft gepleegd. Laten wij ons vanmorgen maar liever eens afvragen of ons leven zo nauw bij de dienst van de Heer is betrokken. Dat er niet te leven valt als God zich terugtrekt in ons leven. Zijn wij zo nauw bij de dienst van de Heere betrokken, gemeente? Tintelt er in uw leven iets van het geef mij Jezus of ik sterf, omdat ik buiten Jezus niet kan leven en weet dat ik buiten hem al 1000 maal verloren ben? Is dat het geval? Onderzoek u en dat ligt u in jouw hart maar eens. God is uit Israël geweken en Eli is eraan bezweken. Maar u dringt het gericht ook nog een keer door tot de kamer waar een vrouw op de geboorte van haar kind wacht. Degenen die bij zijn kunnen niet vermijden dat ze die verschrikkelijke tijding te horen krijgt. Denkt u dat is in de gemeente? Een vrouw die elke dag een kind kan krijgen, moet deze verschrikkelijke dingen aanhoren. Haar man in de strijd gebleven. Haar schoonvader van schrik op straat gestorven. En dan ook nog de ark die als buit werd meegenomen. En dan komen daar ineens de weeën opzetten. Een vrouw moet onder zulk een grote nood en verdriet een kind baren. Hoe is het mogelijk? Er wordt daar een zoon geboren. Blijdschap. Blijdschap zou je zeggen, ja, weet je. Maar ook plotselinge ontzetting. Deze moeder gaat sterven aan deze voortijdige bevalling. Vroeger las je nog eens in de krant, tegenwoordig komt dat minder voor, maar het komt nogal voor. Terwijl er een wiegje wordt klaargezet, moest er een graf worden gedolven. Terwijl er een wiegje werd klaargezet, moest er een graf worden gedolven, las je boven een overlijdensadvertentie. Die vrouwen die onder het kraambed staan en haar ondersteunen, gemeente wil haar nog troosten, vrees niet, want u hebt een zoon gebaard. Maar ze hoort het niet eens weer. Ja, ze is wel helder hoor. Helder van geest. Kon Eli bij zijn dood geen woord meer uitbrengen. Deze vrouw, haar naam wordt niet eens genoemd. Ze is helder van geest tot het laatst toe. En ze brengt heel haar leed, heel haar droefheid uit. Onder woorden in de naam van haar kind. Ikabod, zegt ze. Ikabod. Weet u wat dat betekent, gemeente? Ikabod betekent, weg is de eer. Weg is de heerlijkheid. Wat een naam voor een pasgeboren kind. Maar voor deze vrouw, gemeente, weegt het wegvoeren van de ark zwaarder dan de dood van haar man. Zwaarder dan de dood van haar schoonvader. Zwaarder dan haar eigen sterven. Vindt u dat nog geen ontroerende geschiedenis? Hier raken leven en sterven elkaar rakelings. Er wordt een kind geboren, terwijl de dood links en rechts zijn verwanten wegmaait. Zijn vader, zijn grootvader, zijn oom, zijn moeder. Een verschrikkelijke familiecatastrofe, hoor ik u zeggen. Dat jonge leven van Ikabod, door zoveel sterven omringd, en toch gemeente, hoe vreemd het ook mag lijken, toch valt de nadruk niet op al dat sterven. Nee, alle aandacht wordt gevraagd voor de naam van dat kind. Het is een naam waarin die stervende moeder haar leed uitsnikt. Het leed van haar geloof. Deze naam Ikabod is een heel kort klaaglied. Klaagliederen kunnen ook geloofsliederen zijn. Denk maar aan de klaagliederen van Jeremia. Klaagliederen kunnen ook geloofsliederen zijn. Haar klacht wordt uit haar geloof geboren. En ze verklaart de naam in de laatste seconde van haar leven heel nauwkeurig. Zodat ieder misverstand is uitgesloten. Ikabod. Want de ark van God is als buit weggevoerd. Dat is het meest verschrikkelijke voor haar. Het is haar laatste woord, haar laatste adem is ermee gemoeid. Is wat, hè? Vreselijk, hoor ik iemand zeggen. Vreselijk. Haar man, haar zwager, haar schoonvader meegesleurd in het oordeel over het huis van Eli. Het hele priesterlijke geslacht weggevoerd, weggevaagd als in een wervelstorm. Vreselijk moet ik eraan toevoegen, de ark in vreemde handen, straks wordt het heiligdom met de grond gelijk gemaakt. De Heer is van zijn volk geweken. Het teken van zijn genade, rijke tegenwoordigheid, is door de vijanden buitgemaakt. En daar kan deze vrouw niet meer overheen komen, gemeente. Daar kan de vreugde over haar pasgeboren kind haar niet overheen helpen. Ze weigert zich te laten troosten. Ikabod. Het laatste woord van deze vrouw werd een blik over haar leven. Is een tijd van diep verval, zou je denken, er is niemand meer die de Heere vreest. Er is niemand meer die het om de eer van God te doen is in Israël. Maar gemeente, let dan eens op deze vrouw. Ze valt niet op als een van de geloofshelden, wordt nergens verder gemeld. Haar naam wordt niet eens genoemd. Maar ze doet stil haar plicht in haar gezin. Wat weten we van haar? Ja, we kennen haar nu. We kennen haar nu zelfs heel goed. Nogmaals, we weten niet eens haar naam. Maar nee, haar leven is niet gemakkelijk geweest. Dat kan ik u wel zeggen. Verre van dat. Ze is getrouwd met een priester. En ze woont in Silo. Middelpunt van Israëls eredienst. eredienst, zei u toch? Nou, deze vrouw zou er smalend over kunnen spreken. Maar ze doet het niet, dat is niet in haar aard. Ze draagt alleen maar leed over de ontering en de ontaarding van die naam. En van de dienst van de Here. Haar eigen man maakte zich daaraan schuldig. Pinehas leeft heel ver bij God vandaan. Het heiligdom werd mede door zijn toedoen tot een bordeel. In die tijd werd de tempelprostitutie ingevoerd, ook in Israël, zoals in heidense land door een hele lang gebeurde. Prostitutie rondom de gebouwen, je ziet het nog, rondom de Notre Dame, in Parijs, in Amsterdam, rond de Oude Kerk op de Wallen. Daar is dat ontstaan, die tempelprostitutie rondom heilige gebouwen. Dat in Israël hebben twee priesters ingevoerd. Hofni en Pinehas en Eli heeft erbij zitten kijken. Dat heeft die vrouw allemaal mee moeten maken, maar ze is er niet onverschillig onder geworden. Of niet dwars en ook niet bitter. Nee, ze heeft de dienst van de Here lief. En ze getuigt daarvan als ze sterft, zegt ze, Ikabod. De eer is weg. De heerlijkheid is weg. Ze ziet over alles heen, over heel dat stervensleden, de familie, over haar eigen sterven, over heel die onheilige santenkraam daar in Silo. Ze is stil, luister nu goed, ze is in haar uiterste bezig met de heerlijkheid van de Here. Had u dat nou verwacht? Had u dat nou verwacht? Ikabod. U merkt wel dat ik ook verkouden ben, net als zoveel anderen. Ikabod, de eer is weggevoerd. Want de ark Gods is buit gemaakt. Het Hebreeuwse woord voor eer betekent, eer en heerlijkheid, het Hebreeuwse woord is kabot. Dat moet u wel gauw vergeten hoor, kabot, maar betekent letterlijk zwaarte. Wat van gewicht is. Wat zich laat gelden, vandaar de naam Ikabod. Weg heerlijkheid, weg eer. Grauw en zwaar trekken de wolken langs de hemel. Ikabod, weg heerlijkheid, weg eer. Ja, u hoort het allemaal wel goed hoor. Hier wordt de doodsklok geluid bij de geboorte van een kind dat vader nog moeder ooit zal kennen. Maar wat hoor ik nog meer, gemeente? Wat hoor ik nou eens nog meer? Ik hoor andere geluiden. Ik hoor andere klokken luiden. Hoort u ze ook? Ik bedoel de adventsklokken. De engelen grijpen naar het klokkentouw. Ze luiden de nieuwe tijd in. De klanken, ze tuimelen door de nachtelijke stilte. Ze wekken straks de herders. En ze roepen ons kerkwaarts. Hoor de adventsklokken luiden. Advent. De koning komt. Al is het hier een zeer verborgen advent. Verborgen advent. Maar hij komt wel. De koning komt. Dat betekent nou heerlijkheid. En dat, gemeente, wil ik eerst even inlassen in deze geschiedenis. Anders denkt u misschien vanmorgen, wat heeft dit nou alles met advent te maken? U hoort het goed. We komen van dit kraambed tot de kribbe, tot het kind van Bethlehem. Maar we gaan nog een keer terug naar de vrouw op haar sterfbed die in haar laatste woord uitstamelt, Ikabod. Ikabod. Nu de ark weg is uit het midden van het volk, nu is voor haar besef ook God weg. God is weg. Nu leeft dit bange in haar hart. De Heere heeft ons verlaten. En als ze van één ding overtuigd is, dit door eigen schuld. Door eigen schuld. En nu God weg is, is alles weg. Nu is de eer weg. De eer van het volk. Nu is er eigenlijk geen volk meer. Nu heeft het ook niets meer te betekenen. En laten we nu de lijnen maar eens doortrekken vanmorgen. Naar de dag van vandaag, de puinhoop, wat eens een christelijke samenleving was, die stapelen zich berghoog op en belemmeren ons het uitzicht voor een toekomst van ons en onze kinderen. Twijfel en ongeloof verslaan zijn duizenden en tienduizenden vandaag. Drugs en yoga, transcendente meditatie, wordt ons alles als surrogaat aangeboden. En wie weet dat het beest uit de afgrond nog meer in petto heeft als straks de wereld aan ten gronde gaat. Menige ouder zucht onder de opvoeding van hun kinderen in deze tijd. Al die sociale media. De wereld die claimt ze elke dag. En de duivel die vecht het hardst om hun hart. Geloven mogen we, jazeker, maar achter de voordeur van je huis. Niet meer in het publieke domein. En weet u wat, als God niet meer mag regeren, dan weten andere machten de teugels wel over te nemen. Dan zijn we als volk aan een angstwekkend stuk willekeur overgeleverd. Dan ligt de vesting van de staat open voor elke wind van leer die maar naar binnen wil waaien. En moeten wij vanmorgen als we niet een beetje nuchter zijn. Geestelijk om ons heen kijken. Ook niet zuchten vanmorgen. Ikabod. De eer is weg. Gods woord is bezig te verdwijnen. De heerlijkheid van God zelf is weg uit ons nationale leven. Wat heeft ons volk nog over voor heerlijkheid? Wat is haar innerlijke kracht nog? En wat voor een staat kan gelden, gemeente, dat kan zomaar gelden ook voor een kerk. Het zou ook zomaar kunnen gelden voor een gemeente. Weet u wanneer? Als het woord van God het niet meer onverkort voor het zeggen heeft. Als we God dienen en de wereld aan de hand houden. We kunnen toch geen twee goden dienen. Geen twee heren dienen. Wie niet voor mij is. Die is tegen mij. En tegen is de dood. En de middenweg bestaat er niet. Dat denken wij wel. Een middenweg. Maar er zijn maar twee wegen. Een brede weg en een smalle weg. Die middenweg bestaat niet. Er wordt gewoon een weg die recht lijkt. Maar het einde van die weg is het verderf. Door het midden gaan. God aan de hand houden en de wereld, dat kan niet, gemeente. Dat loopt verkeerd uit. Je loopt of op de smalle weg, je loopt of op de brede weg. En dan neem ik graag aan dat er vanmorgen hier in Nijkerk niemand op de brede weg zal lopen die naar het verderf leidt. Maar loop je nou ook echt op de smalle weg, achter de Heere aan, daar gaat het om. Want dat betekent uiteindelijk, als je niet achter hem aankomt, een vergeefs leven. Een verloren leven. Geen hoop. Geen uitzicht en geen heerlijkheid. Oh ja, aan de buitenkant zegt u, heerlijkheid genoeg. Dus kijk maar om je heen. Loop maar eens door de winkelstraten. Die, al die verlichte winkelstraten in onze moderne westerse samenleving. Gaan we eens naar een tentoonstelling over de resultaten van de moderne wetenschap en techniek van vandaag. In de oude tijden sprak men van de 7 wereldwonderen. Vandaag dag zouden er heel wat meer kunnen zijn. Als ik denk aan de ruimteschepen, de Space Shuttle, ruimtevaartstation, wat jaren in de ruimte draait. Al die gewikkelde, ingewikkelde technische constructies. Is dat dan geen heerlijkheid? Jawel. Maar dan moet u vooral ook eens gaan kijken naar de gedenktekens van de vernietigingskampen in Auschwitz-Birkenau, Dachau. Sobibor, Bergen-Belsen, waar meer dan een halve eeuw geleden miljoenen Joden werden vermoord en vergast. En u moet vooral ook de dodenakkers niet vergeten. Heerlijkheid. Wat blijft er van over, gemeente? Een nummerplaatje in het groene gras. Een verweerde steen op het kerkhof. Hier en daar wat verwelkte bloemen. Wij, mensen, heerlijkheid, zei u, ja even misschien, kan korter, kan langer lijken, kan pronken als een bloem op het veld, maar dan ineens, plotseling, is dat de kille adem van de dood. En is met alle schoonheid en heerlijkheid gedaan. We vallen af als een blad van de boom. De wind komt en herkent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Heerlijkheid. Heerlijkheid van kennis, jazeker. Van macht, van deugd, misschien van goedheid, van liefde. Al onze bestdoenerij. We willen er altijd weer wat van maken. In dat bestaan van ons. We klampen er ons aan vast. We zijn toch dit en we zijn toch dat, jazeker. We hebben ook nog wat. Ik dit, ik dat. Het zweeft ons over de lippen, zit diep in ons hart gebakken. Maar het oordeel van God slaat ons dan allemaal uit onze handen. Apostel Paulus brengt het in de Romeinenbrief onder de woorden: we alle gezondigd missen de heerlijkheid van God en er is geen onderscheid. Geen onderscheid. Is dat nou wel waar, zegt er iemand? Geen onderscheid. Dus dat onderscheid is blank en bruin, rijk en arm. Allochtonen, autochtonen. Natuurlijk is er wel onderscheid, gemeente. Het maakt groot verschil of iemand er maar op los leeft. Iemand zijn hersens op straat loopt in te slaan. Of dat je ernst maakt met de dienst van de Heere. En de Heere weet natuurlijk, dat verschil wordt ook in de hemel wel gezien. Wat dacht u? Wat dacht u? Allemaal waar. Wat wij voor verschillen kunnen aanvoeren. Maar het is halverwege. Het is een halve waarheid. Weet u dat? Want als we de weg tot het einde toe gaan, dat is de weg voor Gods rechterstoel, waar we allemaal een keer terecht zullen komen, de weg ten einde, dan worden we allemaal over één kam geschoren. Allemaal over één kam. Nee, ik weet dat dat zit ons niet. Omdat het ons redelijk verstand, ons zedelijk gevoel is, krenkt aan alle kanten. Omdat het iedere vorm van hoogmoed breekt. Maar in het blinkende licht van Gods heerlijkheid verbleken al die verschillen. Geen onderscheid. Missen de heerlijkheid. En dat missen, gemeente, is ook nog een keer een schuldig missen. Weet u dat? Immers, de heerlijkheid die was er wel. In het paradijs. Psalm 8 zingt er ook van. U hebt de mens, Psalm 8, u hebt de mens met eer en heerlijkheid gekroond. Maar die heerlijkheid die hebben het paradijs verloren. Eenmaal in het paradijs, misschien wel duizendmaal daarna. En zo zijn we zonder onderscheid eerloze zondaren geworden. Ikabod. Weg is de eer. Maar wat hoor ik daar? Hoor ik daar de vrouwen van Silo niet zeggen: vrees niet, want u hebt een zoon gebaard. En dan, gemeente, horen we eeuwen later de engel in de velden van Efrata: want zie, u is heden geboren. Is de ark dan terug? Vraagt er misschien nog iemand? Nee. Nee, dat niet, maar wat meer is, de heerlijkheid is terug. Ze omscheen de herders en ze vreesden met grote vrezen. De eer is weer terug. Gloria in excelsis Deo, zingen de engelen in Efrata's veld. Ere zijn God in de hoogste hemelen. De vrede is weer terug. Het eeuwig welbehagen. En het komt ons met de geboorte van dit kind mee. Zo profeteerde Jeremia eeuwen tevoren al. Zijn heerlijkheid zal uit hem tevoorschijn komen. God de Heer keert terug in deze wereld. Het woord is vlees geworden. Heeft onder ons gewoond. En zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Hij is waarborg van Gods tegenwoordigheid. En hij is meer dan de ark. Hij zelf is de verzoening van al onze zonden. En boven de verzoening, boven de kribben, boven het kruis troont onze God. Hij heeft ons in wonder boven wonderen van goddelijke genade. Als een God van vergeving, van verzoening, van verlossing. Hier is hij in al zijn heerlijkheid. Dat is de grote vreugde. En al zijn heerlijkheid. De geboorte van het kindgemeente wil ons genezen van onze verlorenheid. Van heel ons leven waaruit de heerlijkheid verdwenen is. Nee, dit kind heet geen Ikabod. Weet u hoe dat kind wel heet? Immanuel. Immanuel is zijn naam. God is met ons. Nee, gemeente, we staan er dus niet alleen voor. We moeten er ook niet alleen doorheen, maar moeten er wel tussenuit. Met al het hoogmoedige kunnen en kennen en weten en hebben. Totdat we alles verliezen. En we ons kwijt mogen raken en kwijt mogen weten. Aan hem die zondaren verzoent met zijn dierbaar bloed en zondaren verlost uit alle heerschappij van de duivel. Als alles wat u aan troost wordt geboden in deze dag u geen troost kan bieden, dan klinkt het: zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Ik ben Immanuel, vrees niet. zullen uw gemeente maar heel snel een hele dikke streep halen door die onheilspellende naam van Ikabod. Nee, gemeente, toch niet te haasten, we moeten wel gaan eindigen, maar niet te haasten. Dat kind ligt niet in een stralend schijnsel van heerlijkheid. Het ligt in het donker van een schamele kribbe, geen paleis, geen erewacht, geen saluutschoten, geen rijk bestikte wieg met kant. Maar in een voederbak voor beesten, gelijk als met de dieren van het veld, armer en vernederen kan het ook al niet. De kribbe, Ikabod, weg is de eer, het kruis, Ikabod, weg is de eer. Zo zien we het op het eerste gezicht, gemeente. En toch mogen we zeggen, door alles, hier is nou juist de eer, hier is juist de eer en de heerlijkheid, vol van genade en waarheid. Nou, gaan al onze gedachten ondersteboven. Hier is de eer en de heerlijkheid. In deze eerloze die geboren werd in Bethlehem waar geen plaats voor hem was. Die uiteindelijk hangt dood te bloeden aan het kruis om onze zonden. En als hij zijn handen tastend langs die donkere hemel laat gaan om zich bij zijn vader te verbergen, is er geen vader meer. Dan wordt het mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo heeft hij de zonde en de vloek gedragen. De heerlijkheid, teruggebracht op aarde. O gemeente, ga niet. Ga nooit aan hem voorbij. Uw leven staat ermee op het spel. Sla acht op zulke grote zaligheid die u verkondigd wordt. In liefde u ook geschonken wordt. Houd u nog bij uw eigen eer, uw eigen heerlijkheid. U komt er echt een keer mee om, voor eeuwig. Hier moet u zijn. Hier moet u komen met al uw zonden, met al uw schuld. Met heel uw hebben en houden. Met al die aanklachten, al die veroordelingen. Hier, bij de kribbe van Bethlehem. Bij het kind van Bethlehem. Want in zijn duisternis is het licht opgegaan. In zijn schande is onze eer verworven. Wie in de Heer Jezus Christus zijn eer zoekt, die vindt daar ook, gemeente. Komt nooit beschaamd uit wie het van hem verwacht. Zal niet beschaamd uitkomen. Die mag zich opheffen uit de schande van alle zonden. De geest van de heerlijkheid zal u veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En die geest, gemeente, die geest is onderpand, is voorschot en is voorteken. Onderpand, voorschot en voorteken van de volle heerlijkheid die eenmaal zal komen op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waar niemand geen pijn meer zal hebben. Waar niemand geen chemokuren meer zal ondergaan. Geen bestralingen. Waar niemand ooit zal zeggen, ik ben moe. En waar zelfs de dood niet meer zijn zal. Dan zal de dag van de heerlijkheid opgaan. Die eeuwig zal duren. Een vrouw weigert zich om zich te laten troosten. Niet als haar kinderen van Rachel vroeger. Maar om haar volk en om de eer van God. En in één naam perst ze alles samen. Ikabod. In één naam geven wij elkaar vanmorgen antwoord. Immanuel, God met ons. In hem is de eer terug. In hem is God met ons. Hier en nu. God met ons. Hem zij de lof en de eer en de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 21, het vijfde vers. Psalm 21, vers 5. Thank you. We zullen gemeente samen danken en bidden. Tot glans wat majesteit hebt u die vorst bereid. De koning die is gekomen. Als een koningskind. Maar niet geboren in een paleis. Geen erewacht, geen saluutschoten. Een voederbak voor beesten. Weg is de eer, weg is de heerlijkheid. Ja, heren, als we er zo tegenaan kijken, dan zien we ook niet meer. We mogen er doorheen kijken. En meer weten dan dat. Want hij die gekomen is, van al zo hoge tot ons neder, van al zo verre tot ons over, heeft hier de eer en de heerlijkheid teruggebracht. De eer en de heerlijkheid die was geweken, omdat wij die eer en heerlijkheid die we mochten bezitten toen we geschapen werden in het paradijs, de mens met eer en heerlijkheid gekroond, zegt ook de psalmdichter, al hebben we verspild. Omdat we het zelf al wisten en zelfs beter wisten dan u. En van u wegliepen, eenmaal in het paradijs en duizendmaal daarna. Jesaja zegt, en ieder keerde zich naar zijn eigen weg en er is geen onderscheid. Allen gezondigd, missende heerlijkheid. En ik ben u gekomen, Heer Jezus, om die eer en die heerlijkheid terug te brengen. De engelen hebben ervan gezongen. Ere zij God. In de hoogste hemelen, vrede op aarde. In de mensen en welwaar. Heere, hoe kunt u ons lief hebben? Wij die zoveel aan u afgeweken zijn. Hoe kunt u ons lief hebben? Maar u doet het ook. En doet het toch. En laat het ons ook elke keer weer weten. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. En hoe. O Heer, laat ons daarover verwonderen. En bij u komen. Met alles wat tekort komen. En alles wat ons aanhangt en wat niet deugt, Heer. We kunnen bij u terecht. En we kunnen het bij u kwijt. Kwijt raken. Om ons kwijt te weten aan de Heer Jezus, die zondaren verzoent met zijn dierbaar bloed en ons verlost uit alle heerschappij van de duivel. O Heere, wat een heerlijke boodschap in deze verborgen adventstekst. De heerlijkheid is weer terug. Dank u wel daarvoor, Heer. Wilt u met ons meegaan de nieuwe week in, ons voor ons zorgen, zegen ons en stel ons tot een zegen. Dat u zijn met al die over ons gesteld zijn over de regering van land en volk. Door te spreken naar uw wet, naar uw getuigenis. We zijn met de kerk over het rond van de wereld. We zijn met de hervormde gemeente hier in Nijkerkerveen. Geef met de dominee, met de kerkenraad. Geef hen wijsheid om voort te gaan. Op de weg die ze dienen te gaan. Geef wijsheid, heren. Dat u zijn met de organisten, de koster. Dank u dat ook deze dienst in orde mocht verlopen. Dat u ons alles gaf wat we ook nodig hadden. Dat u zijn, heren, met hen die het moeilijk hebben, die eenzaam zijn, die verdriet kennen. Juist in deze donkere dagen, nu de dagen korter, de schaduwen lengen en het licht minder wordt. De dagen van de duisternis zijn aangebroken, maar het licht schijnt in de duisternis. Laat u dat ook mogen ervaren aan hen die daar verlegen om zijn. Dat u zegt met onze jongeren, bewaar ze bij uw dienst, bewaar ze bij uw woord. O Heer, wees zo met ons allen. Neem ons mee in uw trouwe hoede onder uw liefdevolle vleugelen, in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Uit genade. Amen. De slotzang gemeente is uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. De lofzang van Zacharias, vers 4. Gemeente, heft uw harten al omhoog, ontvangt en draagt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.